werd ik die nacht wakker om 4:00. En toen maakte God me duidelijk. Je moet het hebben over trots. En op dat moment ontving ik de preek die ik jullie nu wil brengen. Ik heb deze meegenomen. Iedereen die op de kinderboerderij is geweest, die heeft wel eens een dier gezien waar deze vandaan komt. Ik weet niet of het achterin ook goed te zien is. De veer van een pauw. En iedereen kent het gezegde wel, zo trots als een pauw. En dat zijn we allemaal, denk ik wel eens. En wat zegt de dikke Van Dalen nou? Wat is de betekenis van het woord trots? Volgens de dikke Van Dalen zijn er twee betekenissen. In negatieve zin betekent het een te hoge dunk van jezelf hebben. Hoogmoed. En volgens de dikke Van Dalen is de positieve betekenis zelfbewustheid, eergevoel. En daar wil ik het vandaag allebei over hebben. In Spreuken 16, vers 18, daar staat: hooghartigheid gaat vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val. In Spreuken 25 komt het nog eens terug. Gedraag je niet aanmatigend in aanwezigheid van de koning. Ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan. Het is beter dat de koning je naar voren roept, dat hij je plaats laat maken voor een edelman. En Jezus geeft diezelfde boodschap nog eens in Lucas 14. Dus het is belangrijk. Het komt niet voor niks zo vaak terug in Gods woord. Dat we ons moeten beseffen wat onze plaats is. Dat we ons niet beter voor moeten doen dan we zijn. Ik wil even met jullie lezen in 2 Kronieken, vers 26. Dit Bijbelstuk gaat over koning Uzzia. Hij is koning van Juda en had ontzag voor God, waardoor God hem liet slagen in alles wat hij ondernam. Maar lezen we vanaf vers 16. Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig en dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod van de Heer zijn God door de tempel van de Heer binnen te gaan, om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar. De hoge priester Azaria kwam hem met nog 80 andere priesters van de Heer tegemoet, of achterna. Allen vooraanstaande mannen. Ze sneden koning Uzzia de pas af en zeiden hem: het is niet aan u, Uzzia, om reukoffers te brengen voor de Heer. Dat is voorbehouden aan de priesters, de afstammelingen van Aaron. Zij zijn geheiligd om reukoffers te brengen. Verlaat het heiligdom, u bent in overtreding. Dit zal u bij de Heer niet tot eer strekken. Uzzia ontstak in woede, en terwijl hij de schaal met reukwerk in zijn hand tegen de priesters tekeer ging, verscheen daar, ten overgaan van de priesters, in de tempel van de Heer bij het reukofferaltaar, plotseling uitslag op zijn voorhoofd. Toen de hoge priester Azaria en de andere priesters hem recht aankeken en vaststelden dat zijn voorhoofd, de huidvraat, was aangetast, joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit. Hij maakte zelf ook haast, want de Heer had hem getroffen. Tot op de dag van zijn dood bleef koning Uzzia aan huidvraat lijden. Al die tijd leefde hij in afzondering, want het tempelcomplex was voor hem verboden terrein. Koning Uzzia, die werd ook hoogmoedig. Die dacht: maar ik kan dat ook. Ik heb die priesters niet nodig. Ik doe het zelf wel. Maar God had iets anders geboden. God had opdracht gegeven dat de priesters dat moesten doen. Hij ziet wat van hem terecht kwam. De trots gaan we soms buiten het terrein waar We zijn aangesteld. En of dat nou in de natuurlijke zin is, in de wereld, of in de geestelijke wereld. Uiteindelijk heeft het grote gevolgen als we buiten onze bevoegdheden, buiten het terrein, ons gaan begeven waar we zijn aangesteld. Maar God waarschuwt ons om ons niet mooier, ons voornamer voor te doen dan we zijn. Als je jezelf verhoogt ten overstaande van de mensen om je heen, dan zal je uiteindelijk vernederd worden. De trots kan ook zorgen dat we onze bestemming, Gods zegen en geluk in het leven mislopen. En de tweede betekenis die de dikke vandaal aan het woord trots geeft, zelfbewustheid, eergevoel. Volgens de dikke vandaal is het positief, maar het kan juist de negatieve uitwerking hebben. Als we daaraan vasthouden. Ik wil er twee voorbeelden van geven. Een fantastische broeder, die heeft er zelf ook verschillende keren van getuigd. Die worstelde voorheen met een drugsverslaving. Het ging zover dat hij elke euro van het gezin daaraan besteedde. Uiteindelijk heeft hij zijn trots en eergevoel aan de kant gezet. En is hij met zijn vrouw naar de bank gegaan. Heeft zijn pinpas ingeleverd. En met de bank afgesproken dat hij ook niet met zijn paspoort in de hand alsnog geld zou kunnen opnemen. En dat is een van de dingen die hem geholpen heeft om die verslaving te overwinnen. Een radicale keus maken, maar ook het eergevoel, je trots opzij zetten. Deze les heb ik zelf ook gehad. Jaren geleden. Welkom Frank. Jaren geleden wilden we zwanger worden van onze eerste. En ik had ook dat eergevoel, die trots. Ik wilde dat niet delen met de mensen, met de broeders om ons heen. En onze familie wist het wel. Maar ik had iets, ja, het is onze eigen strijd. Ik wil dat gewoon voor me houden. Dat God me in een droom liet zien dat ik het ook op de kring moest delen en om gebed moest vragen. En dat God dan het gebed zou verhoren. En op dat moment stond Martine op een wachtlijst om geopereerd te worden. In verband met die kinderwens. Maar een week of twee, voordat ze de oproep kreeg, konden we de gynaecoloog bellen dat ze zwanger was. Maar dat was ook voor mij een moment om die trots, om het eergevoel opzij te zetten. Dus ondanks dat het in de wereld misschien als positief gebracht wordt, moeten we bereid zijn om het eergevoel, onze eigen trots soms aan de kant te zetten. Zo moest mijn broeder dat doen om van zijn verslaving af te komen. En moest ik het doen om Gods zegen in de vorm van een zwangerschap te kunnen ontvangen. Zo kan trots ons dus op meerdere manieren in de greep houden. Waardoor we niet vrijkomen. Waardoor we Gods zegen missen. Uiteindelijk misschien helemaal onze bestemming mislopen. Blijf dus nederig en durf jezelf te zijn. Doe jezelf niet mooier voor dan je bent. En wat deze veer betreft, mocht je binnenkort weer op de kinderboerderij zijn of je ziet ergens anders een pauw lopen, denk dan bij jezelf, hoe staat het bij mij in mijn leven? Ben ik trots? Heb ik momenten dat ik daarmee worstel? Breng het bij de Heer. We gaan naar een broeder of zuster toe die je vertrouwt. En deel je strijd met hem of haar. Amen.
Dankjewel, Bennet. We gaan ons even op God richten nog. Laten we even onszelf onderzoeken. Het is altijd goed om na een prediking je even op God te richten en kijken hoe is het bij mij, Heer. Schijnbaar wat ligt in mijn hart. Paul, met jou om ons te ondersteunen met muziek. Laten we je ogen maar even dicht doen. En richt je maar eens op God. Kijk jezelf eens in de spiegel. Denk eens aan die pauw. Hoe is het met mij gesteld?
to break through, Lord, in my heart. Would you break down all that is not of you? Would you break through, Lord, in my heart? Would you break down all that is not of you?
Ik zag een soort angst.
om alles te geven. Niet omdat je bang bent om iets kwijt te raken of wat dan ook, maar omdat je het niet waar kan maken. Je bent bang dat je het niet kan waarmaken. En de Bijbel zegt, alle vallen tekort aan de glorie van God. Iedereen is tekort. Maar net omdat je niet helemaal naar de overkant kan halen, betekent niet dat je er niet volledig in kan springen. En dan geloof hebben dat God dat stukje je naar de overkant brengt. Iemand in de Bijbel zegt, Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Dus als je het meent, wees dan niet bang om te zeggen, ik geef u alles. Alles is van u. Alles is van u. Begin met de passie. Dan kan je een overgeven, dat is oké. Misschien zijn we te Nederlands, dan we te nuchter zijn. Hè? Als je kijkt naar David, die was niet zo nuchter altijd. Die was passioneel, en dat is goed, denk ik. Amen. Ja. Ja, dat is veel meer, maar. Meer dan goud verlangt mij. Meer dan goud verlangt mijn ziel naar u. Meer dan water in de woestijn smacht ik naar u. Meer dan goud verlangt mijn ziel naar u. Meer dan water in de woestijn smacht ik naar u, Jezus. Jezus, ik aanbid u.
Laat u zitten. Een vraag of de PowerPoint even kan opgezet worden. Ik wil u iets laten zien. Je weet wat het is. Ja, sommige mensen zeggen schietlood. Dat is een echte bouwer. Staat inderdaad op het doosje wat ik gekocht heb in de gamma. Schietlood. Een andere, ja, ik wil geen reclame maken, maar... Het is wel een handig dingetje. Ik moest van de week een gordijn ophangen. Ik moest precies tussen de verwarming en het raam in komen. Hoe doe ik dat nou, dacht ik. Weet je wat? Ik gebruik mijn paslood. Die had ik nog liggen. Deze aan het plafond kwam precies uit. Perfect. Geweldig ding. Altijd recht. Waar je ook staat. Of je nou hier staat. Of dat ik nou hier sta. Of dat ik nou daar in de hoek sta. Of waar ik ook. Als ik in Australië sta, is hij nog steeds recht. Gaat altijd naar beneden toe. Altijd recht. Mooi, hè? De Bijbel spreekt ook over een paslood. En een van de kenmerken is gerechtigheid. Gerechtigheid vergelijkt de Bijbel met een paslood. Daar wil ik met u over spreken. We staan in de Bijbel, hebben we zo vaak gezongen. Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maar wie weet wat dat is? Ja, als je het moet zoeken, dan moet je wel weten wat het is. Want anders kan je het niet zoeken. Dat is wel belangrijk. Hoe vaak hebben we het gezongen? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt hij bovendien. Het is wel belangrijk om te weten wat zijn gerechtigheid is. Gerechtigheid, heb ik opgezocht, betekent twee dingen. Twee dingen die gerechtigheid betekenen. Het eerste, het is een gave. Het is een toestand zoals iemand hoort te zijn, rechtvaardig voor God. Een toestand die voor God aanvaardbaar is. He? Er staat in de Bijbel dat we gerechtigheid krijgen door het geloof in Romeinen. Het is een gave van God. Het is iets wat je krijgt. Iets wat je ontvangt. Hoe kon je nou iets zoeken wat je al ontvangen hebt? Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Hoe kan je dat nou ontvangen als je het al gekregen hebt? Wel, gerechtigheid betekent ook nog wat anders. Gerechtigheid betekent ook, ik ga het precies even oplezen, je daden, je vruchten. Het betekent ook rechtschapenheid, eerlijkheid, waarheid, deugd, juistheid, reinheid van leven. Jezus zegt ook, als uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zou het koninkrijk door hem niet binnengaan. Gerechtigheid is ook een vrucht, staat er ook meerdere keren in de Bijbel. Een vrucht van gerechtigheid is iets wat groeit, zijn de goede dingen die uit je voortkomen, de rechte daden, de waarheid van God die we mogen brengen op aarde. Dat is ook gerechtigheid. Gerechtigheid geschieden, staat er in de dikke Vandalen. Dat is een uitroep van eindelijk gerechtigheid. Eindelijk is gerechtigheid geschied. Recht zit het woordje recht in. Recht door zee. Oprecht zit er ook in. Waarheid. God is een God van het recht. En hij houdt van het recht. Staat er meerdere keren in de Bijbel. We gaan eens kijken. Want wat is nou het verband tussen het koninkrijk van God en gerechtigheid? Nou, hier staat het heel duidelijk. Als je leest in Jesaja, dat is de tekst die we altijd lezen met kerst. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Prachtig, hè? Een kind en de heerschappij, de regering, rust op zijn schouder. En dan staat er, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Het is prachtig. Het staat letterlijk, het koninkrijk van God zal altijd blijven uitbreiden. Er komt geen einde aan de uitbreiding. Dat betekent, er zal altijd groeien. Als u in het koninkrijk van God zit, is er goed nieuws. Het koninkrijk van God zal altijd blijven uitbreiden. En de vrede zal ook toenemen. Dat is geweldig goed nieuws. Er zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Hier gaat het, hier hebben we het over het koninkrijk. En nu staat er iets belangrijks. Dat koninkrijk wordt gegrondvest en ondersteund door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Altijd, zegt God, van nu aan tot in eeuwigheid zal ik twee dingen hebben die altijd zullen blijven gelden in mijn koninkrijk. Dat is één, recht en twee, gerechtigheid. Zelfs hij noemt het fundament van zijn koninkrijk, noemt hij recht. En een pilaar, een steunpilaar, noemt hij gerechtigheid. Dus God bouwt zijn koninkrijk op recht. God is geen God die compromissen sluit. Hij is een God die recht door zee gaat. Zijn woord is wet. Zijn woord is waarheid. En daar verandert hij niks aan. Fundament is recht. En de pijler is gerechtigheid. Hé, dat is nog een tekst die we daaraan doen denken. In Efeze. Er staat dat de gemeente van God is een fundament en een pilaar van waarheid. Yes. Dus wij als gemeente van God mogen meebouwen in het koninkrijk. En het koninkrijk zal altijd gegrondvest zijn en ondersteund door recht en gerechtigheid. Gerechtigheid betekent hier weer opnieuw eerlijkheid, waarheid, maar ook rechtvaardiging of redding. Juistheid. Dat is wat het betekent, recht en gerechtigheid. Dus als je aan Gods koninkrijk wil bouwen, dan moet je altijd denken, heb ik mijn paslood wel bij me? Bouw ik volgens Gods principes? Bouw ik volgens recht en gerechtigheid? Nou, we gaan eens kijken hoe we dan kunnen bouwen. Dit is een prachtige tekst die hierover gaat. Jesaja 28. En daar komt dat paslood in terug. Daarom zo zegt de Heere, Heere, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet haasten. Ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. Hier heb je hem. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats overspoelen. We gaan eens één voor één kijken naar deze tekst. Wat staat hier nu eigenlijk? Zo zegt de Heer. Ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen. Een kostbare steen. Die vast gegrondvest is. Ik vind dat prachtig. Als je de context van het verhaal leest. Het gaat over leiders die niet recht door zee zijn. Leiders die een beetje oneerlijk zijn. Er is onrecht in Israël. En dan komt Jesaja met een profetie. En dan geeft hij deze profetie. Zie, ik leg een steen neer. Dat vind ik eigenlijk prachtig. Want dan denk je van, ja, wat heb ik daar nou aan? Er is onrecht hier in het land. Mensen worden benadeeld. Mensen worden onrechtmatig behandeld. En dan komt Jesaja, de profeet. En die zegt, zie, ik leg een steen neer. Nou, fijn, dankjewel Jesaja. Leuk om te horen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij zegt iets over die steen. Die steen, die is een grondslag. Het is een fundamentsteen. Daar kan je op bouwen. Het is een beproefde steen. Een kostbare steen. Die vast gegrondvest is. We hebben het weer over dat koninkrijk. Dat is, hij zegt eigenlijk, jongens, ik leg iets neer. God legt iets neer. Een prachtige steen. En het is een open uitnodiging om daar op te mogen bouwen. Maar de hoeksteen is al vastgelegd. Dus je kan alleen maar bouwen op die steen. Nergens anders op. Nou is de hoeksteen het lastigste. Ik ben gisteren bezig geweest met tuin. Ik moest wat van die palissadebandjes neerzetten in de tuin. En de eerste steen is lastig, hè. Want de rest gaat er omheen en moet allemaal precies passen. Ik heb langst gedaan over die eerste steen. Maar toen die één keer lag, toen ging de rest makkelijk vanzelf. Eerst is het moeilijkst. Maar dat, het goede nieuws, heeft God al gedaan. En wij mogen daarop verder bouwen. Dat is een open uitnodiging. Ik leg de hoeksteen neer, een kostbare steen. En het leuke is, deze tekst wordt natuurlijk in het Nieuwe Testament herhaald. In 1 Petrus 2, mag u thuis opzoeken. Kom naar hem toe als een levende steen, Jezus Christus, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En dan wordt deze tekst uit Jesaja aangehaald. Deze tekst is een voorspelling naar de toekomst. Het is een voorspelling dat de Heer Jezus Christus in Sion wordt neergelegd, bam, een hoeksteen. En je kan niet anders als daarop bouwen. Kijk eens, dat is de hoeksteen. Die staat vast. Er valt niks aan te tornen. Aan ons de open uitnodiging om daarop verder te bouwen. En Paulus die waarschuwt ons. Die zegt ja. Die zegt, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En iemand anders mag daarop bouwen. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat al gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelsteen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal namelijk uitmaken omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Ja, de hoeksteen is gelegd in een maatschappij van onrechtvaardigheid, oneerlijkheid en onrechtvaardige daden. Ik leg een hoeksteen neer, bam. En wie mag erop bouwen? Wij, steek al je hand omhoog. Ja, jij mag bouwen. Wij mogen bouwen om Gods koninkrijk te bouwen. En er komt geen einde aan Gods koninkrijk. Maar gaan we eens kijken hoe we dan moeten bouwen. God geeft een aantal principes. Hoe mogen we bouwen? helpen met deze. Ja, dat is hem. Ha, dit is een mooie. Wie gelooft, zal zich niet haasten. Dat vind ik een heerlijke tekst. Daar hou ik van. Ja, heb je ook wel eens het gevoel dat je opgejaagd wordt? Oké. In elk geval, als je aan Gods koninkrijk bouwt, dan moet je niet haasten. Dat is heerlijk. Ja, het woord haast, het wordt letterlijk het woord haast gebruikt hier. Er staat nog een aantal keer in de Bijbel, ongeveer 10 keer in het Oude Testament. En meestal in een negatieve context. Dat is wel aardig. Bijvoorbeeld, ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had in Exodus. Toen het volk dat kalf ging maken, haasten ze zich om dat te doen. Ze konden niet wachten op Mozes die 40 dagen op de berg zat. Ja? In de haast genomen beslissingen zijn meestal niet goed. Niet van God. In Spreuken staat, wie haastig is met zijn voeten, zondigt. Letterlijk. Als je in de haast bent, dan zondig je al. Wist u dat? Ja, tegenwoordig ben ik me daar meer mee bewust van. Dan ren ik van de spreekkamer naar mijn wachtkamer om een nieuwe patiënt te halen. En dan haast ik me weer terug. En denk ik, oh nee, wie haast, die zondigt. Dan loop ik weer wat langzamer. Heerlijk. En dat is genieten, joh. Dat is dwars tegen alle wereldse dingen in. Je moet je haasten, snel. Het moet allemaal snel, nu klaar zijn. En liefst gisteren klaar. Nee, Gods koninkrijk mogen we rustig bouwen. Wijs bouwen. Eerst nadenken. Heer, wat wilt u dat ik zou doen? Ben ik wel recht bezig? Alles in de rust. Het is mooi. Wie gelooft, zal zich niet haasten. Hou die vast. Haast is trouwens... Hetzelfde woordje wordt ook gebruikt als er staat... De slavendrijvers bleven de Israëlieten aandringen. Dat is hetzelfde woord. Dus haast is eigenlijk iets wat intrinsiek is aan de duivel. Je zit met zijn zweep achter je aan. Kom op, je moet dat doen, je moet dat presteren. Kom op, erachteraan. Als je opgejaagd wordt, moet je altijd afvragen, ben ik niet door de duivel? Weet je wat interessant is? Jezus die leidt ons. De duivel die dwingt ons. Ja? Jezus gaat ons voor. De herder gaat ons voor. Ja? Maar de duivel zit achter ons aan. Met een zweep. Was ooit een keer, ben ik nog heel goed, druk bezig om evangelisatiecampagne te organiseren in de studentenstad waar ik woonde. En ik was druk bezig en nog even een spreker uitnodigen. Ik kan bij die spreker zeggen, meneer, kunt u nog even spreken? Oh, zegt hij, ga even zitten. Dat was een wijze professor. Kijk even naar Rini, want ja, ik kom een beetje overeen zo. En die zegt, Arjan, ga zitten. Doe eens rustig. En die zei, één uitspraak ben ik nooit vergeten. Hij zegt, als de duivel iemand niet kan tegenhouden, dan zal die hem wel opjagen. Dat heb ik nooit vergeten. Ik laat me niet meer opjagen. Ik ga achter mijn herder aan. Ik laat me niet haasten. Ja? Heerlijk. Dus, als je bouwt aan Gods koninkrijk, wie gelooft, haast zich niet. Oké. Dan, volgende principe. Ik stel het recht tot... Meetlint. Een meetlint is iets wat je gewoonlijk horizontaal neerlegt. Een meetlat, heb ik nou even niet meegenomen, maar... Weet je, een meetlint werkt het beste als je hem recht neerlegt. Ja? Als je een meetlint krom legt, dan meet je niet zo goed. Ja? Maar een meetlint werkt als je hem recht door zee trekt. Rechte voren maken. Ja? Rechte lijnen maken. Oprecht zijn in je hart. Dat vind ik mooi. God is een God van het recht. En hij houdt van dat wij ook recht door zee zijn. Dat wij oprecht zijn. En wij mogen recht doen. Sterker nog, wij moeten recht doen. In Micha staat, hij heeft u al bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen. Barmhartigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Wist u dat Jezus deze tekst herhaalt? Als hij naar de discipelen, als hij naar de fariseeërs flink uithaalt en dan zegt, jullie schijnheilige lui, jullie geven tiende van dit en jullie dat, maar het belangrijkste van de wet, dat verwaarlozen jullie. En wat is dan het belangrijkste van de wet? Recht doen, zegt Jezus. Barmhartigheid liefhebben en geloof. Matthäus 23:23 zijn drie belangrijkste dingen. Ik kom nog eens een keer over preken over. Drie belangrijkste dingen in Gods Koninkrijk. Recht doen, barmhartigheid liefhebben en geloof. Wandelen met God. Ja, recht door zee. Dus eigenlijk zijn wij gerechtsdienaren. We hebben het vorige week nog over gehad, weet u nog? Gerechtsdienaren. Toen hadden we het over dat we het beschreven vonnis aan de duivel mogen voltrekken. Vind ik prachtig. God heeft een vonnis beschreven over de duivel en gezegd, je zult branden in de hel voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. Dat is beschreven, staat vast. Dat is de toekomst van de duivel. Ja, dat is de enige profetie over de duivel. Hij zal branden voor eeuwig. Ja? Niet zo'n leuke profetie, maar wel waar. En wij mogen dat vonnis voltrekken. Ja? Stel je voor dat je een rechter hebt, toen gezegd, weet je, de rechter die spreekt een oordeel uit, een vonnis. Zo zal het zijn, je moet in de gevangenis. Vervolgens moet er nog iemand komen, een gerechtsdienaar, die komt om die veroordeelde beet te pakken en om in de boeien te slaan en om naar de gevangenis te stoppen. Dat is een taak van de gerechtsdienaar. Ja? Een dienaar van het gerecht. En zo zijn wij allemaal, als christen zijn wij ook gerechtsdienaren. Ik vind het prachtig en mooi om te weten wie je bent. Gerechtsdienaren, wij mogen, is er iets te zien daar, iedereen, laten we even zwaaien misschien. Nog allemaal, God zegen. We kunnen nu weer even erbij zijn. U bent gerechtsdienaren. Ja, dat is je taak. Dat is wie je bent. Het is belangrijk om te weten wie je bent. Ik ben een dienaar van het gerecht. Ik mag recht uitvoeren. God heeft het al beschreven, het vonnis. En ik mag het uitvoeren. Het meetlint van het recht. Ik mag recht handelen. Ik moet recht handelen. Oké. Ik ben vrijgemaakt van de zonde en in dienst gekomen van de gerechtigheid. Staat er letterlijk. En ik stel mijn leden als wapenen van de gerechtigheid. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Sterker nog, God draait het zelfs om, hij maakt het nog sterker. Hij zegt, als iemand recht doet, dan kan je daaraan zien dat hij uit God komt. Waar zijn de mannen zoals Martin Luther King? Hoe lang is dat geleden dat Martin Luther King opstond? En zei, I have a dream. Dit kan niet. Zoals het volk nu mishandeld wordt. Zoals de negers worden uitgevlakt en gediscrimineerd. Het kan niet. Recht. Recht door zee. Hij predikte recht. Dat kwam van God. Dat was van God. Er zijn nog van die mannen opgestaan, maar er zijn er te weinig. Dringend behoefte aan concurrentie. Nieuwe mannen die opstaan en voor het recht gaan. Weet u dat dat een manier is? Ik ben overtuigd, hè? Martin Luther King zei niet zoveel over Jezus. Want waarschijnlijk had hij heel veel mensen afgestoten als hij dat gezegd had. Maar hij had wel een droom. I have a dream. Dit kan niet, dit is onrecht. En hij predikte het, hij kwam op, hij stond op voor het recht. En iemand die recht doet, staat er in de Bijbel, komt van God. Iemand die onrecht doet, kan niet van God komen. Staat er ook in 1 Johannes 3. Rechtigheid is een vrucht. En die moet zich uitwerken in onze levens. We mogen opstaan voor het recht. En hoeven ermee niet eens altijd zo duidelijk te prediken, denk ik. Maar soms moet je gewoon opstaan voor iets wat onrecht is. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ik verlang er zo naar dat er recht gebeurt op dit gebied. Het kan niet dat er gediscrimineerd wordt. Het kan niet dat die joden in Nederland niet eens meer durven een keppeltje te dragen. Omdat ze uitgelachen worden of gediscrimineerd worden. Het kan niet. Onrecht. Wie staat er voorop? Onrecht. Wij zijn dienaars van het recht geworden. De bouwer een Gods koninkrijk. En ik stel de gerechtigheid tot het paslood. Daar heb je hem weer. Weet je wat ik zo mooi vind aan de paslood? Die komt van boven, hè? Hij gaat altijd van boven naar beneden. Gerechtigheid komt van God. Er staat over Jezus dat hij op een wit paard zit. En hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Dat is in Openbaring 19. Jezus velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Recht komt van boven. En recht komt omdat God bepaalde wetmatigheden heeft ingesteld in deze wereld. Onder andere de zwaartekracht. Als de zwaartekracht er niet was, was dit ding niet recht. Leuk, hè? Sommige mensen die denken dat ze Gods wet kunnen breken. Ik heb Gods wet overtreden, zeggen ze dan. Nee hoor, andersom. Gods wet breekt jou. Want als ik me niet aan de zwaartekracht houd en ik spring uit de flat van 6 hoog, dan breek ik het een en ander. Die wet die blijft toch staan. En zo zijn er sommige dingen in Gods koninkrijk die zijn onveranderbaar. Onveranderlijk. Hij heeft gezegd, als ik mijn koninkrijk bouw, dan bouw ik dat met recht en gerechtigheid. Ik heb bepaalde dingen vastgesteld, die verander ik niet. Die blijven zo. Een man is getrouwd met 1 vrouw. Dat heb ik zo vastgesteld. En alles wat daaraan omheen draait, of daaraan probeert te tornen, of dat probeert om een schuin te maken, dat lukt niet. Hij blijft toch recht. Het is Gods plan van het begin af aan van deze wereld. Ik maak 1 man en 1 vrouw. En die zullen trouwen en die zullen kinderen krijgen. Dat is de hoeksteen van de maatschappij. Dat is recht. Dat is zoals God het bedacht heeft. En dat gaat nooit veranderen. Of je het nu leuk vindt of niet. Ik wil dat je eerlijk bent. Met geld. Dat is een van Gods rechtmatigheden. Dat is eerlijk. Ik wil niet dat je zwart werkt. Want dat is onrecht. Ik wil dat je iedereen gelijk behandelt. Dat is recht. Dat is wetmatigheid in Gods koninkrijk. Dat verandert nooit. Kan je proberen wat je wil. Dus vechten tegen de bierkaai. Kost je een hele hoop energie en je breekt het een en ander. Als je het probeert om dat te veranderen. Er zijn zo van die dingen die veranderen nooit. God heeft dat vastgesteld in zijn woord. Het paslood van gerechtigheid. En als je wil bouwen aan Gods koninkrijk, reken maar dat je goed Gods wetten kent. En God volgens Gods principes werkt. Anders bouw je scheef, bouw je krom en het houdt geen stand. Er zijn zo van die dingen die nooit veranderen. Een leugentje om bestwil? Nee, kan niet. Recht. Leugen is krom. De zondagsrust? Die heb ik ingesteld. 1 dag in de week rust. Dat is mijn wet. Dat is goed voor je. Moet je niet proberen te breken? Dan breekt het jou. Het breekt je op. 1 dag in de week rust nemen. Dat is goed voor je. Ontspan je. Dat is mijn wet. Verander ik niets aan. Plaatjes van seks kijken op internet. Onrecht. Dat is lust. Word je niet beter van. Niet doen. Breek ermee, anders breekt het jou. Wees radicaal. Mooi getuigenis net trouwens van die man die radicaal was. En zijn portemonnee afgaf aan zijn vrouw. Zijn bankkaart. Goeie zaak. God heeft het recht ingesteld en het verandert niet. Dat blijft zo en het zal altijd zo blijven. Bouw volgens dat recht. En hier komt dan het laatste van die tekst en dat heeft er alles mee te maken. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water van de schuilplaats overspoelen. Dat is interessant. Er is blijkbaar een toevluchtsoord van de leugen. Leugen kan een vlucht zijn. En heel veel mensen vluchten in deze leugen weg. In leugens weg. Van de week was er nog een mevrouw in de praktijk. En ja, ik vind het zo moeilijk, zegt ze. Ze had een hele moeilijke situatie. En ze zegt, het liefste wat ik doe, is in mijn bed liggen, vluchten en de dekens over me heen trekken. En ik wil niks van iemand horen, telefoons uit, ik wil me terugtrekken in mijn bed. Te vluchten van de werkelijkheid. Een vlucht. Leugen is een vlucht. Een tijdelijke oplossing. Gemakkelijk. Maar je lost er niks mee op, want het wordt weggevaagd. De hagel zal het wegvagen. De water zal het overspoelen. De schuilplaats. Weet je, leugen is zo'n plekje waar je even niet de waarheid onder ogen durft te zien. Even alleen achter mijn computer. Vlucht ik even weg, 's avonds, 's nachts. Even dingetjes kijken die eigenlijk niet goed zijn. Ik weet dat het niet goed voor me is, maar ik vlucht even weg. Zo'n schuilplaats. Ik verschuil me even. Vluchten in een virtuele wereld. Ik speel even dat spelletje. Dan kan ik iemand anders zijn. He? Heel veel spelen word je een andere persoon. Virtual reality noemen ze dat. Dat is helemaal geen realiteit. Een grote leugen. Het is een vlucht waarin je wegvlucht in een leugen. En het zal weggevaagd worden. Het zal overspoeld komen. Weet je? Al is de leugen nog zo snel. Het wordt weggespoeld. Je kan er maar beter niet in vluchten. Want de waarheid van God komt toch naar boven. Echt waar. Het is een vlucht. Een toevluchtsoord. Waar je even veilig in voelt. God wil waarheid in het verborgene. Hij wil dat we eerlijk zijn. Hij wil dat we recht bouwen. En weet je? Weet je waarom vluchten eigenlijk mensen? Waarom vluchten we in leugens? Schaamte. Ja, ik hoor het al zeggen. Angst. Trots. Ja. Goeie. Uit angst om de naakte waarheid onder ogen te zien. Angst om veroordeeld te worden. Of angst om uitgelachen te worden. Angst om eerlijk te durven zijn. Het zijn allemaal dingen wanneer we kunnen wegvluchten in de leugen. Maar weet u, het goede nieuws is dit. We zijn bekleed met zijn gerechtigheid. Zie je dat? Wat je ook mispeuterd hebt, hoe vuil je kleren ook zijn, wat je ook hebt misdaan, wat je ook verbergt. God die komt en die bekleedt jou met gerechtigheid. Met zijn rechtvaardigheid. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Alles wat jij ooit hebt mispeuterd, ik maak het recht. Dat is de eerste betekenis van rechtvaardigheid. God ziet jou als een rechtvaardige. Bekleed met zijn witte kleren. En dat is het mooie, dat is het goede nieuws. Daar eindig ik mee. U bent bekleed met zijn rechtvaardigheid. U hoeft u niet te schamen. Je hoeft je nergens voor te schamen. Dus als we allemaal hier zitten, hebben we allemaal dingen mispeuterd. Maar God die komt en die zegt, hier is mijn witte jas, mijn witte kleren. Ik bekleed jou met gerechtigheid. En wat nou het mooie is, hiervan vind ik, als je dit gaat ervaren, en als je dit hebt ontdekt, dat je bekleed wordt met de kleren van God en gerechtvaardigd bent, dat je gerechtvaardigd wordt, dan ga je automatisch het recht liefhebben. Want je houdt van God. En God houdt ook van het recht. Hij zegt, ik heb het recht lief. Ik hou van het recht. En als je merkt dat God je bekleed heeft met gerechtigheid, dan ga je vanzelf houden van het recht en dan ga je ook handelen volgens God recht. Weet je, ik hou van Gods wetten. Echt waar. De langste psalm in de Bijbel gaat over de liefde voor Gods wet. Jeroen, ik ben blij dat je in de Bijbel bent gelezen. Want het teken dat je van God houdt en dat je van zijn wetten houdt, dat is goed. Dat is normaal, dat is gezond. Dat is een gezond teken. Als je weet dat je gerechtvaardigd bent door God, dan hou je van zijn recht. Dan hou je van zijn wetten en zijn verordeningen. Letterlijk, David zegt, 's midden in de nacht sta ik op om u te prijzen voor uw gerechtigheid. Voor uw rechtvaardige verordeningen. Dank u wel, Heere God, voor uw gerecht en rechtigheid. Verandert nooit. U bent gerechtvaardigd. In Jesaja staat ook een mooie tekst. Er staat dat er iemand op een troon gaat zitten. En die brengt. Die zoekt het recht. En die brengt snelle gerechtigheid. Bam. In één keer gerechtvaardigd. Van boven naar beneden. Door het kruis van Jezus Christus. Een nieuwe mantel. Witte kleren. Gerechtvaardigd. Laten we staan.